Hoe was jullie eerste ontmoeting op de...
Puur seksueel.
Ja.
Ja, lieve podcastdiertjes en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. Voor jullie gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met het cabaretduo Van der Laan en Woe, wil ik eerst een paar dingen met jullie bespreken. Ten eerste, en het is echt heel erg gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, dat weet ik, maar ik ga proberen, dat beloof ik plechtig, om deze podcast iedere woensdag rond een uur of vier online te gooien. Waarom doe ik dat? Nou, er zijn een paar dingen belangrijk in het leven volgens mij. En dat is rust, reinheid, regelmaat, insmeren als de zon schijnt en je testikels af en toe controleren. Dus ik dacht, laat ik een beetje regelmaat aanbrengen in deze podcast. Dan weten jullie waar jullie aan toe zijn dan breekt het lekker de week. En dan gooi ik gewoon iedere woensdag rond een uur of vier de podcast online. Ik weet niet of het gaat lukken, maar bij deze beloof ik dat. Verder moet ik ook even iets rechtzetten over wat ik vorige week over mijn sponsor, coach Maarten Gulik, zei. Ik heb namelijk een sponsor, Maarten Gulik, en daar ben ik heel blij mee. Hij helpt mij met het maken van deze podcast. En in de vorige aflevering praatte ik met Sanne Blauw over onzekerheid in het leven. En toen zei ik dat mijn sponsor, coach Maarten Gulik, je kan helpen met het vinden van zekerheid in het leven. Maar dat klopt helemaal niet, zei Maarten. Dus ik heb jullie verkeerd ingelicht. Wat hij je leert is omgaan met onzekerheid en met niet maakbare aspecten van het leven. Dus hij helpt je niet met het zoeken of het vinden van een soort schijnzekerheid, maar hij helpt je, zoals hij zegt, met rust en balans te vinden in het omgaan met onzekerheid en je er niet door laten belemmeren. Ik hoef dat niet te leren, want volgens de recensie in het Parool, die ooit gepubliceerd werd over deze podcast, stond dat ik heel goed weet dat het leven niet maakbaar is. Lees maar even lekker terug. En nu we toch op deze tour bezig zijn, wilde ik jullie ook nog vertellen dat ik hoorde via dat de eindredacteur van de afdeling podcasts van een bepaalde omroep van Nederland heeft gezegd dat hij zaaltjes af wil huren om daarin te verkondigen hoe slecht hij Pep Talk vindt. En ik vond het zo grappig toen ik dat hoorde, want ik dacht, wow, wat een mooie metafoor gebruik je om aan te geven hoe slecht je deze podcast vindt. Dus mochten de kaarten zijn voor een bepaalde omroep kraakt in kleine zaaltjes de Pep Talk af tour, laat het me alsjeblieft weten, want ik wil er dus heel erg graag bij aanwezig zijn. En over zaaltjes met mensen erin gesproken, jullie gaan nu luisteren naar het gesprek dat ik had met het cabaretduo Van der Laan en Woe. De Uitmarkt had mij gevraagd om in Bellevue deze podcast op te nemen met publiek. Ik had Van der Laan en Woe gevraagd of ze met mij wilden praten. En dat hebben we gedaan. We hebben met elkaar gepraat in Theater Bellevue in Amsterdam. Mijn geliefde Theater Bellevue. Ik heb daar heel erg vaak gespeeld namelijk. En ik speelde altijd in de kleine zaal. Maar nu mocht ik in de grote zaal en die was helemaal uitverkocht. Er zat helaas maar 80 man vanwege de 1,5 meter natuurlijk. Maar hij was helemaal uitverkocht. Dus ik ben Van der Laan en Woe en het coronavirus enorm dankbaar hiervoor dat het me gelukt is om de grote zaal van Bellevue uit te verkopen. Of nou ja, uit te verkopen. Het was gewoon gratis. Maar goed, we hebben met elkaar gepraat. Het is een vrij klassieke of een ouderwetse in de goede zin van het woord aflevering van Pep Talk. Want we hebben gepraat over hoe ze elkaar hebben leren kennen, hoe ze de kleinkunst hebben ervaren, hoe ze een samenwerking aan zijn gegaan, hoe ze nu samenwerken, hoe hun doorbraak was, hoe ze dat hebben ervaren. Of ze eigenlijk in de 20 jaar dat ze elkaar nu kennen veranderd zijn. Het toeval was namelijk dat zij elkaar precies 20 jaar geleden op de kleinkunst hebben leren kennen. Ze hebben 6 cabaretshows gemaakt. Ze hebben de televisieprogramma's De Quiz en Even Tot Hier gemaakt. Ze zijn onderdeel van het zanggroepje Stanley en de Menzo's. En ik mocht met ze praten in Theater Bellevue in Amsterdam onder toeziend oog van 80 mensen. En daar gaan jullie nu naar luisteren. Fijn dat jullie er zijn.
Ja, natuurlijk. Leuk.
Sprak iemand en toen zei ik dat ik met jullie ging praten. En diegene zei, oh leuk, wat je moet weten, Niels is de baas. Dat, ja. werd, er, oh, dat werd er gezegd.
Ja. Ja. En wie zei dat?
Ik.
Nee, ja, ik weet
dat
niet.
Is geheim.
Is dat zo? Nee, maar ik ben gewoon benieuwd, wat is jullie hiërarchie?
Voor mijn gevoel, ik zou nooit zelf zeggen, ja, ik ben de baas. Zo voelt het helemaal niet. Ik heb het idee dat we juist elke komma, elke letter helemaal met z'n tweeën doen. En qua hiërarchie, die is er niet voor mijn gevoel. Zijn we een soort één...
organisme.
Één gemorfd... Super humorbeest. Ja.
Maar dat was vroeger wel zo.
Nou ja, vroeger het begon wel dat iedereen op zijn eigen terreintje zat. Ja. Jeroen deed meer de muziek, ik meer de teksten. Maar dat is helemaal door elkaar heen gewoven. En uiteindelijk doen we, ja, voor mijn gevoel, alles samen. Maar blijkbaar voor de buitenwereld heb ik een directiefunctie.
Ja. En wat ik. En hoe is dat in de loop van de jaren gegroeid? Of hoe is dat? Want dat verandert natuurlijk ook steeds, toch? Of hoe?
Ja, ik geloof wel dat het heel erg Siamese is geworden in die zin dat we werkelijk elk nootje of elk woordje samen schrijven. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat we ideeën verzinnen en dan gaat de een aan de slag en dan de ander en dan komen we weer bij elkaar. Wat ook wel duo's doen, maar wij schrijven en bedenken eigenlijk alles helemaal
de hele tijd samen inderdaad.
Heel soms werken we, maar het is meer door het tijdstuk van de tv, werken we wel eens dingen apart uit.
Ja.
En komen dan schoorvoetend bij elkaar en gaan we dan toch met z'n tweeën weer aan klooien. Maar de werkverhouding is in die zin dat we alles voor mijn gevoel wel samen doen. Toch?
Ja.
Toch Jeroen? Ja, meneer Niels?
Ja, meneer Niels.
En want jullie kennen elkaar nu 20 jaar. Wie ken je beter, je relatie of elkaar?
Elkaar.
Ja? Ja. Echt? Oh, wauw. En dat gaat goed tussen jullie, zeg maar.
Tussen ons wel, ja.
Oké, okay, nou, hier ga ik verder niet op in, denk ik. Maar, want je kent elkaar door en door. Is het dan ook zo dat je op een gegeven moment gewoon precies weet... Ja, hoe gaat het? Want je weet gewoon precies wat je elkaar aan elkaar hebt. En aan één woord heb je genoeg. Dat is gewoon echt zo, of...
Ja. Dat is niet nee, hoe gaat dat... Wat is je vraag? Ja, hoe...
Nou, nee, ik ben gewoon benieuwd hoe dat... Dus stel je voor, jullie moeten een lied schrijven.
Ja.
Voor Even tot hier. Hoe gaat het in zijn werk?
Nou, voor Even tot hier, dat is natuurlijk een ongelooflijke paniekaanval die een week duurt. We beginnen op dinsdag beginnen we daaraan te schrijven. Maar dan is natuurlijk nog niet zo heel veel gebeurd. Dus dat komt dan een beetje neer op met je voelen of er al iets leeft in zo'n week. En kijken of we al wat losse grapjes kunnen maken voor we zitten een finale aan het eind van het programma. Mm-hmm. Maar meestal is het vooral nog... En je weet al welke... Want we hebben elke week een muzikale gast. Dus we weten al welk lied we moeten gaan... Dus we schrijven op een hit van een bekende zanger of zangeres... schrijven we een nieuwe tekst over de week. Maar we weten altijd al... Je kunt die mensen ook niet in de week zelf boeken... want die zijn allemaal hartstikke druk. Dus we weten al van tevoren... Nou ja, Frans Bauer komt. Dus dat woord natuurlijk heb je even voor mij. Daar moeten we iets mee doen wat slaat op deze week. En dat is natuurlijk best iets spannends, want het is heel specifiek. Er gebeurt niet altijd iets wat rijmt op even voor mij. Dus ja, dat is heel erg een hele gekke manier van denken. En maar we hopen eigenlijk altijd dat we dat op dinsdag of eigenlijk woensdag al wel kunnen doen. En er zit ook een simpel liedje in. Dat is een minuutje waar we heel snel iets uitleggen. Dat is uiteindelijk, Niels die vindt het heel leuk om met taal te puzzelen. Dus dan uiteindelijk verdelen we dat een beetje... onder dat Niels dat uiteindelijk gaat doen en af gaat maken... en ik dat lied van die BNR dan, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Maar dat gaat dan wel de hele tijd met... Dus we staan, soms hebben we zelfs de Skype openstaan. Dus dan zitten we apart achter de laptop... maar kunnen we elkaar wel, als je iets denkt, meteen dat zeggen. En ook hebben we nog een chatvenster. We zijn de hele tijd met elkaar in verbinding.
Dus ook als je thuis... Want het is niet dat je dan samen in een lokaal of in een ruimte gaat zitten.
Ja, we zitten bij elkaar in één ruimte... maar dan op een gegeven moment moeten we ook een keer naar huis. En dan, dan gaan we thuis bijvoorbeeld eten... en dan s'avonds weer, en meestal s'nachts eigenlijk wel door. Ja. En dan zijn we soms los van elkaar, maar dan met schermen open. Zodat we elkaar geen minuut hoeven te missen.
Ja. Ja. Vandaar die relaties die zo slecht gaan. Ja, oh ja, en dan... Wat is dan de taakverdeling? Is de een gaat. De een is meer met zijn muziek bezig, de ander
nee,
met de
tekst? Nee, dat was echt vroeger. Nee, inmiddels is dat echt.
Dus geen taakverdeling. Dus nee. Het is echt van: ik schrijf het in wat ik niet weet. Dan zet ik dat laat ik open. En dan ga ik om Niels erbij. En die zegt van: ja, ik ben hier en ik heb hier nog een grap nodig. En wat rijmt daarop? Zo. En dat is. Maar dat is. Ja. Hetzelfde. Alles is.
Een merendeel van de dingen gaat echt helemaal met de tweetjes gewoon bedenken. Kijk, wij zijn het meeste tijd kwijt überhaupt altijd met het idee vinden. Van wat kan er in godsnaam met deze week in een lied? Of in een, ja. Dat duurt uren en uren en uren. Als we eenmaal dat idee hebben, dan wordt het vaak niet eens benoemd, maar dan is het in een soort brainstorm. Komt, en, ja, en dan gaan we zo zitten met deze stoel. Nee, maar dan komt er een soort rust en dan het uitwerken gaat razendsnel. Maar de tijd zit altijd. En het echte denkwerk zit in het idee zoeken.
Niet in de wiskunde achteraf, want dat wat je daarna krijgt is een soort wiskunde, toch? Want
dan ja, dat is gewoon invullen, maar invullen. Daar zijn we snel in geworden.
Daar zijn we heel snel in geworden.
Ja, dat gaat gewoon
heel raar. En vroeger was dat anders?
Vroeger moest ik, ik heb dat echt wel geleerd. Eigenlijk hebben we dat wel geleerd bij, eigenlijk bij Spijkers met Koppen al. Dat je heel snel moet werken en efficiënt moet zijn. Omdat je iets over de week moet doen, wat bijvoorbeeld vrijdag gebeurt en zaterdag op de radio moet. Daar zijn we wel getraind in snel werken.
Ja.
En bij de quiz is dat wel nog veel meer geworden. Omdat je die week die houdt zich helemaal niet aan jouw ritme. Dat blijft maar vervelend.
Ja.
Dus dan ineens gaat op vrijdag gebeurt er iets waardoor de hele dinsdag, wat we allemaal hebben liggen, in de prullenbak kan.
Ja.
Of gaat Johan Cruijff dood, terwijl hij dat helemaal niet heeft overlegd.
Ja.
Of gebeuren er ineens grote dingen en dan moet alles anders. En daar.
Maar het is dan wel zo, toen Johan Cruijff overleed, het was op een donderdag. En toen hadden we eigenlijk alles al af.
Mm-hmm.
En de vrijdag is dan het scriptschrijfdag. En dat kon, je kunt dan niet, de week is dan dat hij overleden is. Dat is gewoon zo. En dus dan zitten wij, ik weet nog heel goed, dat hadden we gespeeld ook nog. Dat deden we ook nog theater erbij. Dat we s'nachts hebben we voor mijn huis in Niels' auto, net zo lang, we mogen niet uit de auto tot we weten hoe we dit gaan oplossen.
Mm-hmm.
En toen was ook die avond de Passion geweest.
Ja.
En dat klinkt dan achteraf heel eenvoudig.
Ja.
Maar ja, natuurlijk moet er een Passion komen over Johan. Dus toen hebben we. En we hadden toen toevallig ook Martijn Fischer, die dat jaar Jezus speelde, hadden we te gast. En dan moet hij Johan Cruijff zijn.
Ja.
En aan het einde. Dus dan maken we een Passion rondom, want de Passion hadden we ook al een keer gedaan. Dus dat vinden we dan goedkoop om het gewoon klakkeloos nog een keer te doen. Maar met hem, met die andere Amsterdamse man als Johan Cruijff. Dus de Hazes Cruijff mengvorm. En met liedjes van Hazes dan een Passion bouwen. En dat is dan paniek en pijn en doorhalen. Maar als dat idee er is, maar van een Hazes Passion over Cruijff. Dan
is het gewoon invulwerk eigenlijk.
Dan kunnen we. Nee, dan duurt het vaak niet langer dan 2 uur voor die af is.
Oh ja?
Ja.
Wat gek, want je zou denken dat een idee ineens komt en dat het uitwerken zo hard werken is. Maar het idee bedenken dat.
Ja, ja. Nou, vooral er komen natuurlijk wel ideeën, maar die vallen dan af. Het is niet dat er niks komt. Ja. Er gaan 30 ideeën de prullenbak in. Dat is het vooral.
En wat is het werk wat je moet doen voor een idee? Want kijk, invullen, dat is. Dan kan me nog voorstellen hoe dat is. Dan is gewoon, dit is het metrum. Mm-hmm. En daar moet een tekst op.
Ja.
Dat kan me voorstellen. Ik kan me voorstellen hoe je dan moet werken om dat in te vullen. Maar een idee bedenken, hoe werk je daarna? Hoe is dat werk?
Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Dat is waarom het ook 7 weken wakker liggen is. Om dit te maken. Omdat.
Maar wat doe je? Wat kan je doen? Wat zijn de technieken?
We doen altijd. Wat geeft het nieuws? Wat vinden we er eigenlijk van? Nou ja, dan heb je ondertussen ook nog concurrentie van Twitter en Insta. En iedereen gaat, dat is ook deze tijd heel vervelend. Iedereen gaat los op hetzelfde nieuws. En iedereen wil grappig zijn. En heeft ook allerlei platformen om dat heel snel te kunnen zijn.
Ja.
Dus we moeten ook nog eens een keertje de leukste zijn en de slimste zijn. En dan waar hebben we zin in? Wat voor een lied willen we zingen? Want dat is natuurlijk waar wij stiekem heel erg van lenen is van de kracht van muziek.
Mm-hmm.
Omdat we gebruiken heel vaak liedjes die je al kent en die al een gevoel in je losmaken. En wat de truc bij ons is een beetje om die muziek en het gevoel wat dat geeft, om te buigen naar wat je vindt en voelt bij het nieuws. Dus, en daarmee kunnen we dus maar anders zijn dan bijvoorbeeld een column. Omdat je sommige dingen. Ik ben hier gewoon boos over. Dus als wij gewoon een boos lied kunnen vinden ergens bij.
Ja.
Toen de rokjes er al op een gegeven moment. Had je hier in de gemeente Amsterdam was er een vrouw die had een kort rokje naar de werk. En die kreeg een brief van haar leidinggever. Kun je wat gepaste kleding dragen? En dat vonden we zo. En dat vonden we op zich niet belachelijk. Maar dat werd een enorme rel.
Mm-hmm.
Terwijl het begon bij iets heel kleins. Maar toen kreeg je natuurlijk heel Wilders. En het is dan de islamisering. En het liep compleet uit de hand. Terwijl het één opmerking van een leidinggevende was. Maar die woede daarvan, dat is toch belachelijk. Ja, die heb ik nu ook aan jou uitgelegd. Ik heb misschien ook een grapje bij maken. Maar een liedje erover. Toen bedachten we Wie Wil Rockjes? Of Wie Wil Rock You? Dat gewoon, en dan met een groep mensen stampen. En dan Wie Wil Rockjes?
Ja.
Dan is dat gevoel. En het is inderdaad, dat vind ik ervan?
Ja.
Dan komt er een soort emotionele bodem onder wat we vinden. En dat is de truc.
Dus je bent eigenlijk inderdaad de hele tijd op zoek naar... er is een emotie en daar moeten we een vorm bij vinden... totdat je de vorm hebt en dan wordt het invulwerk.
Precies. Ja. En de truc is wel geweest om hardop te denken, hoe simpel dat ook klinkt.
Ja.
Om dan in zo'n brainstorm maar te blijven, ook al die slechte ideeën, maar te blijven zeggen.
Hardop dat, zeggen tegen elkaar.
Gewoon toch maar zeggen, terwijl dat heeft al jaren geduurd voordat we daar waren. Denk je dat je echt...
dat je dat durft ook.
Dat je dat echt durft, dat je gewoon je associatie maar blijft zeggen, terwijl je nog niet weet waar die helemaal heen gaat.
Ja, omdat het gebeurt heel vaak dat ik iets zeg en dat nu zeg, ja... En dat ik zeg, maar dit was belachelijk. Nee, maar als we het zo en zo doen, we gooien het kwartjes in elkaar, zeg maar. En of weet je, geef elkaar de hele tijd. Dus alleen dat begint wel vanuit proberen. Er wordt ook wel eens gevraagd, als we mogen een keertje een dagje meekijken, weet je wel. Mm-hmm. Of mogen we een keer een item over jullie maken. En dat mag gewoon niet, omdat dit is ons...
Dan durven we dat niet meer.
Dan durven we dat niet meer, want het is echt gênant.
Ja. Of je bent bang dat mensen dan echt denken, deze moeten opgesloten.
Ja, maar deze mensen zijn gek. Waar.
Ja. No. En dat duurt natuurlijk heel lang voordat je dat... Daarom kennen jullie elkaar waarschijnlijk beter dan je partner. Want dat durf je dus bij elkaar.
Ja. Uiteindelijk wel.
Is het ook zo?
Bedoel ik.
Het is ook zo, ik heb wel eens dat ik dan een grap heb. En die ik vertel af en toe ook iets over mezelf. Dat hoort bij de podcast.
Maar dan gaan we ook altijd naar de wc.
Ik vertel het even aan het publiek en dan kunnen jullie weg. Nee, ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld een gedachte heb of een grap... en die wil ik dan testen op een vriend. En laatst toen deed ik dat. Toen zei ik, wat vind je hiervan? En dan zei die vriend, oh nee, doe dit alsjeblieft niet... want dan ben ik weer bang dat ik moet lachen. En toen zei ik, nee, het is buiten de, je haalt het uit de sociale context. Normaal maak je een grap om mensen aan het lachen te krijgen. Maar als je aan het werk bent, dan heeft het niks meer met iemand entertainen te maken. Dan is het gewoon, ik noem dat dan altijd wiskunde. En dan is het gewoon, wat vind je van deze kolop, deze gedachte?
Ja.
En dat durven jullie natuurlijk nu.
Ja, er zit niet veel lol in. Het is niet dat haha op het dijen kletsen die dingen bedenken. Inderdaad, dat komt nooit. Nee, ik zit nu te denken, wanneer komt dat wel? Soms natuurlijk wel, bij de ideeën.
Die je sowieso niet doet. Omdat...
Ja, bij de ideeën die afvallen, daar zit wel pret in. Ja. Dat het echt belachelijk is. Ja.
Dus er gelden eigenlijk totaal andere regels dan in het sociale leven.
Ja.
Binnen het GGZ, waar jullie je dan in bevinden, zijn echt andere regels.
Ja.
Hoe lang heeft het geduurd voordat je dat durfde bij elkaar?
Voor mij echt wel lang. Want ik wilde al. Jeroen kwam wel toen we 20 jaar geleden op de kleinkunst zaten, gingen we in het eerste jaar dingen maken. En Jeroen kwam al met, wat vind je van dit liedje? En halve affe dingen. Dat heb je altijd heel goed gekund. En ik heb dat denk ik 10 jaar over gedaan, denk ik.
10 jaar, ja. Jij wel altijd pas echt als het af was.
Ja.
Dus dan liet hij lezen van, vind je, en wat kan er beter? Maar als hij nog bezig was, dan niet inderdaad. Ik vind het juist heel fijn dat je meekijkt, terwijl ik al werk.
Ja.
Heb jij dan minder schaamte, of wat is dat?
Weet ik niet wat schaamte... Dat moet je aan jou vragen. Ik heb daar schaamte.
Ben je schaam
bij jou en bij jullie allemaal niet durven?
Maar bij hem wel?
Maar bij Niels wel, ja.
Maar Niels durft het niet?
Ik wil gewoon dat het helemaal af is. Voordat ik iets laat horen.
Waarom?
Ja, schaamte denk ik ook wel. Ja, schaamte klinkt alsof ik... Oh god, dit is heel slecht. Maar ik wil gewoon niet gestoord worden in het proces. En inmiddels is het proces... Doen we dat samen.
Ja.
Maar in de eerste jaren dacht ik... Ik moet het helemaal nu alle... Ik deed ik altijd gordijnen dicht en zo. En zorg dat het heel koud was. Ja. Omdat ik dacht, het moet gewoon... Dan gaat het wel door. Het is ook als zo'n strafkamp.
En ook... inderdaad. Maar ook misschien omdat je dat nodig had. Terwijl Jeroen heeft het dan nodig om...
Ja.
Die heeft dan jouw hulp nodig? Of wat heb jij dan nodig? Of had je nodig? Want nu werkt het natuurlijk anders. Maar waarom deed je halverwege dat lied?
Ik ben ook wat lui. Dus ik vind het ook, als ik niet uitkom, dan denk ik van, weet ik niet. Niels.
De luie en de bange. Ja. Dat was eigenlijk...
Ja, eigenlijk is dat het, ja.
Dat had zo heten jullie eerst.
Ja. De luie en de bange.
Luie en de bange, ja. Maar dat was inderdaad echt zo. Ik weet
het. Je hebt gewoon een geniale man hier zitten. Ik ga het niet zelf proberen. Als ik het niet weet.
En toen werd hij de baas. Ja. Dat is wat er gebeurd is. Hoe was jullie eerste ontmoeting op de...
Puur seksueel.
Ja.
Ja. Oké, en hoe was dat?
Nee, ik was heel erg onder de indruk van Jeroen. Omdat ik
van zijn lichaam.
Ja. Van zijn body. Ja. Nee, ik was afgewezen eerst op de Kleinkunstacademie. En toen ging ik theaterwetenschap studeren met allemaal mensen die waren afgewezen op toneelschool. Ja, Dus ik was al zonder.
En dan, beetje... daarna gaan ze recensies schrijven. Dat
ja,
is wat
ja
het
dat
is.
Zijn ze hoor.
Dus
ja.
Ik stond al een beetje met 1-0 achter, voor mijn gevoel. En toen gaan ze daarna.
Dat heeft niemand gehoord, deze grap.
Ja. Dus ik dacht, en toen ging ik toch nog, want ik dacht, het is wel, ik wil het wel echt, ga toch nog een keer auditie doen, ook al heeft het waarschijnlijk geen zin. En toen hoorde ik tijdens het auditietraject, oh, Jeroen Woe doet ook auditie. Van mensen, ja, die doet al dingen in Toemler en die zingt al liedjes. En doet, dus ik, die naam gonsde al. En toen uiteindelijk kwam ik, werd ik aangenomen. En toen was die Jeroen Woe, die ik kende uit verhalen, zat er ook. Dus ik ja. dacht alleen maar, oh nee, wat dit, hij heeft al een heel leven achter de rug en ik weet niks.
Ja.
En dus ik keek in die introductieweek, die eerste week van school, dacht ik, moet bij hem in de buurt zijn, want dit is gaaf. Dus laten we, toen de fotograaf kwam, zorgen dat we met z'n tweeën op de foto staan. Dan kunnen we later zeggen, dit is de foto.
Was je verliefd ook? Of, nou ja, dat klinkt. Nee, dat klinkt. Dat bedoel ik. Maar ja. Is het een soort bewondering die ook een soort.
Ja, ik dacht wel.
Ik moet daarbij zijn.
Hier moet ik in de buurt zijn. Ja.
Ja.
Ging snel over.
Toen je zijn lichaam leerde kennen. Ja. En hoe was het voor jou? Jij dacht, die Lou, wie is deze gast hiernaast?
Ja, het begon net wel. Dat die foto's in het nu refereert aan een foto die ik toevallig vandaag op de socials gegooid heb. Ja. Dus like en abonneer mensen.
Dat moet, ja, sorry, je moet iets meer je microfoon naar je mond. Ja, sorry. Ja.
Nee, natuurlijk.
Ik vind het goed. Ja. Okay.
Nee, op die foto is te zien dat Niels om mijn nek hangt. En
en met voorbedachte raden.
Ja, dus dat hij dat op dat moment al van plan was, wist ik op dat moment niet. En ik moest juist heel erg een lesje nederigheid krijgen. Want ik had... al meer aan het AKF. En ik schreef net al liedjes. En ik had bij Opzeg Water gezeten en in Toemler Comedy gedaan. Dus ik dacht van, nou ja, deze opleiding is een formaliteit.
Ja.
Ja, ik was echt heel vervelend. En dus ik heb ook echt ongelooflijk om een lazer gehad in het eerste jaar. Van dat ik dacht dat ik al was en zo. En, want ik schreef al liedjes vanaf dat ik 11, 12 was. En dat, die deed ik dan voor vrienden van mijn ouders, weet je wel. En ik heb een schattig ventje dat dan met een gitaartje wat liedjes schrijft. En ik zeg maar, op die goedkeuring van dacht ik dat ik goed was. Dus en dat het ook echt een vak was, dat heb ik echt vrij rigoureus, vrij hard te verstaan gekregen in het eerste jaar van de opleiding. En ondertussen werd Niels wel, want het klikt wel ongelooflijk goed tussen ons meteen. Maar ik had in het begin wel het idee van, maar ik ga wel mijn liedjes doen en solo eigenlijk.
En Niels ging dat natuurlijk alleen maar bevestigen dat je geniaal was. En...
Nou, dat viel wel mee.
Oh.
Maar nee, dat was het niet. Het was meer gewoon dat we gewoon heel goed konden praten en heel veel lol maakten wel meteen met elkaar. En ook heel veel samen naar voorstellingen gingen. Maar eigenlijk was het een soort onuitgesproken ding dat we, was gewoon helemaal geen plan om samen iets te gaan maken. We waren eigenlijk wel twee collega's, zeg maar, die allebei. En op een gegeven moment, weet ik niet hoe dat bij jou zat, maar ik kreeg op een gegeven moment, was ik echt tot op. Ja, dat klinkt afschuwelijk, maar dat is wel heel goed geweest, voor mij althans. Best wel tot op de grond afgebroken door de artistieke leiding. Ja. En toen dacht ik, en Niels, wat ik altijd heel erg aan Niels bewonderde, was Niels wilde altijd iets maken wat nog nooit iemand gezien had. Hij wilde origineel zijn. Alles wat er al een keer geprobeerd was, dat moest weg. Er moest echt iets gebeuren wat nieuw was in de kunst, nieuw voor de wereld. En wat er precies over mij gezegd werd, was dat ik ouderwets was. Dat klopt al een beetje. Op dat moment klopte dat een beetje. Van dat, want ik was natuurlijk altijd bezig om mijn ouders en vrienden van mijn ouders te pleasen. Dus ik deed dingen die oude mensen leuk vinden.
Ja.
En toen zei onze artistieke leider, jij moet zorgen dat je niet dat ik je leuk vind en dat je docenten je goed vinden, maar je moet zorgen dat jouw klas jou goed vindt. Dat jouw eigen generatie jou goed vindt. Want dan ben je een duurzame, dan bouw je een duurzame artistieke carrière op. En dat is voor mij de allerbelangrijkste les geweest die ik ooit gehad heb. Dus, en toen dacht ik, ja, maar dan ga ik nu bij Niels kijken hoe hij dat doet. Want hij was inderdaad, hij schoot natuurlijk wel eens mis, maar hij maakte altijd hele gekke, geniale dingen die je inderdaad niet kon bedenken. En die een heel eigen soort humor hadden die ik ook nog niet kende, waar ik ontzettend hard om moest lachen. Dus toen we aan het eind van het eerste jaar een voorstellingetje moesten, een etude heet dat, van 10 minuten moesten maken, vroeg ik of we dat misschien samen wilden doen. Ik weet nog wel, dat was tijdens een schoolfeest in het trappenhuis. Dat was een soort verkeringvraag eigenlijk, was dat. Ja.
Oh.
En toen zei hij ja.
Wauw.
Ja.
En daarna aftrekken.
Tuurlijk.
Maar jij had hem eigenlijk nodig. Jij had hem eigenlijk. Je begon een duo omdat je hem eigenlijk nodig had voor jezelf? Of is dat.
Ja, dat klinkt nu heel zakelijk. Maar dat was ook wel heel leuk. En het was ook wel heel leuk om kijken of onze vriendschap het ook zou redden binnen een makerscontext, toch?
Zeker. Ja, nee, absoluut, ja. Het klinkt inderdaad zakelijker dan het was. Want ja. We hadden in principe vooral de hele tijd heel irritant veel pret
ja.
en lol.
Ja. En hoe was het voor jou toen Jeroen vroeg, wil je
Ja, het is alsof Mozart zegt, zullen we samen iets componeren?
Oh.
Nee, ik dacht even, weet ik niet. Ja, kan, laten we proberen. Dat was wel een beetje zo. En toen ging het langzaam zo. En nu zit ik echt hier.
Nee. En wat was jouw... want als je op de toneelschool zit, komen ze op een gegeven moment achter... Bij jou was het dus, je bent ouderwets, het sluit je aan bij je generatie. Ja. Wat was jouw strijd? Want op een gegeven moment vinden ze iets.
Mijn strijd was, arrogantie. Die me werd verweten, waarvan ik niet vond dat ik dat was. Maar ik was denk ik wel heel erg bezig met dat het moet nieuw en anders en nog niet gebeurd zijn. Dat is natuurlijk een beetje doodlopende weg. Want dit kan niet allemaal nieuw zijn. Maar dat werd een beetje, soms leek dat arrogant te zijn. Dat ik dan zei, dit ga ik allemaal niet doen. Het was niet arrogant bedoeld, maar dan dacht ik, dit moeten we ook allemaal niet doen. En dit hoef ik ook niet te kijken. En dat ga ik ook niet zien, want dan zie ik alleen maar dingen die ik al ken. Ik ga nieuw. En dat was ook natuurlijk gewoon hartstikke onzeker. En denk ik wil iets nieuws. Maar de strijd zat hem daarin. Dat het leek alsof ik niks goed genoeg vond. Terwijl ik alleen maar dacht, ik wil het niet zien, want dan ken ik het. Terwijl het is natuurlijk heel goed om dingen wel te weten, om daarna iets anders te gaan doen.
Dus jij moest eigenlijk terug een beetje?
Of ook gewoon de klassieken leren.
Ja. Wat zijn de klassieken? Want jullie deden echt kleinkunst, toch?
Ja, wij waren het eerste jaar van de fusie tussen toneelschool en kleinkunst. Dus we hadden een soort eigenlijk heel erg mazzel. Want ze gingen als test de beste dingen van de toneelschool combineren met de beste dingen van de kleinkunst om te kijken hoe dat was. Dus we hadden heel zwaar toneelles en ook echt kleinkunst. Bijvoorbeeld, Jeroen was helemaal into the Beatles. Want ik dacht, ja, dat weten we nou wel. Of zo, dat moet ik niet horen. Ja. En dat heb ik wel geleerd om gewoon om er iets te noemen.
En dat klinkt natuurlijk heel arrogant, terwijl je eigenlijk zegt, oké, ik wil iets nieuws maken.
Ja.
Het is eigenlijk gek dat, ik was gisteren naar Paul de Munnik kijken in Haarlem.
Ja.
En die doet dan, wat ik heel leuk vond, die deed oude kleinkunstliederen. Omdat hij zei, dat zei hij ook in die voorstelling, toneel heeft zo zijn klassiekers.
Ja.
Shakespeare en zo. En Tsjechov. Maar bij kleinkunst, dat wordt niet in stand gehouden. Nee. Hebben jullie dat ook een beetje? Want jullie gebruiken natuurlijk altijd bestaande nummers. Ja. Dat is dan van nu dan wel. Maar jullie hebben wel toch een soort... Jullie zijn wel echt kleinkunst.
Ja, zeker ja. Een liedje en een praatje en een dingetje. Dat klopt.
En willen jullie dat in stand houden ook? Deel je dat, wat Paul...
Ik denk dat het wel belangrijk is, maar vooral binnen een opleiding om dat ook te leren. Net zo goed dat het goed blijft om Shakespeare te moeten spelen. En over die goedlopende, maar moeilijke zinnen te struikelen.
Ja.
Volgens mij is dat heel belangrijk om daarbinnen ook... Ja, wij hadden ook workshops, bijvoorbeeld Harry Banning liedjes zingen. Die gewoon steengoed in elkaar zitten. Heel muzikaal, maar gewoon het gaan om het verhaal. Ik bedoel, die ondersteunen altijd. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat te leren. Hoe breng je een lied... En niet meteen in te stappen op... En nu gaan we Billie Eilish zingen of zo. Dat is wel goed om ook te weten wat er ook kan.
Ja, en is het dan zo dat je... Want toen gingen jullie dus samenwerken. Hoe leer je dat?
Wat?
Hoe leer je... Kijk, ik bedoel, lied zingen. Nou, dat is wat je zegt. Dat kan je liedperforming krijg je dan. Maar leren... Je moet ook leren samenwerken natuurlijk, toch? Want je maakte dat het eerste programma. Die etude van 10 minuten. Gingen jullie samenwerken? Hoe was dat?
Ja, daarin zijn we een heel gezapig en saai en truttig stel. Want we hebben gewoon, dat gaat altijd goed. We hebben nooit ruzie. En als we ergens niet over eens zijn, dan vinden we dat alleen maar leuk. Want dan brengt ons dan verder. Dus hoe dat moet, weet ik niet. Die vraag krijgen we natuurlijk heel erg vaak. Maar dat kun je volgens mij niet echt leren.
Dat ontstaat. En dat kostte dus 10 jaar voordat je erachter, wat je zei.
Nee, maar het was toen wel dat eerste jaar. Was het wel meteen al euforie en liefde.
Ja.
Ja, nee, het is gewoon, alleen dat heeft zich wel ontwikkeld natuurlijk. En ja, dus we worden er wel steeds meer, nog steeds beter op elkaar ingespeeld.
En wanneer was het voor het eerst dat je dacht, we zijn een duo?
Eigenlijk na dat eerste jaar wel.
Ja. Oh ja? Die 10 minuten was...
Ja.
Jij was er oké mee, je dacht, ik kan toch...
Ja, nee, helemaal. Ja. We kregen zelfs expliciete opdrachten met het tweede jaar niks samen te doen, omdat we zo aan elkaar vast verkleefd zaten.
Dus het hele tweede jaar van die opleiding hebben we alleen maar solo projecten
moeten
doen.
Wat is dat toch dat op de toneelschool... Want ik ken dat natuurlijk ook, dat als je heel goed bent, als een voetballer heel goed met rechts kan schieten, zeggen ze, ga maar heel veel links doen.
Ja.
Toch? Dat is op de toneelschool ook altijd zo. Ja, waarom is dat?
Veelzijdigheid creëren, Pepijn.
Ja. Jij geeft les, hè, op de toneelschool. Ja, toch? Ik zie het.
Ja. Maar, ja, dat denk ik. Dat is, ik, ik, Want het was ook wel goed. Het is natuurlijk zonde om die hele opleiding alleen maar met z'n tweeën en dat helemaal op. Het is ook wel weer goed om te weten hoe het is om alleen op zo'n podium te staan.
Ja. En dat gingen jullie toen doen, tweede jaar? Ja. Derde jaar?
Toen kwamen jullie weer samen.
Toen moesten we weer een trilogie maken. Toen moesten we 3 voorstellingen in 3 maanden tijd maken. Ja. Ja, ze bedenken altijd het nieuws.
Ja.
Dus toen zaten we echt. Toen was het. En daar. Maar dat was het, zeg maar, de test, zeg maar. Van kunnen jullie. Oké, jullie zijn een duo. Oké, kom maar dan. Maak dan maar eens 3 keer 3 kwartier in 3 maanden.
3 keer 3 kwartier in 3 maanden?
Ja. Dus heb je steeds 3 weken om te schrijven en dan moet je een week spelen. En dat was echt een feest.
Oh ja?
Dus dat zeg maar. Toen dacht ik, oké, nou ja, dan hebben we hier een duo.
En toen ontstond de duo. Hoe waren die
fantastisch. De ene was nog beter dan de
ander. Oh ja? Nee? Leuk,
maar ook ontroerend. Ja.
Dat was eigenlijk jullie hoogtepunt daarna. Nee, maar dat was leuk en ook goed.
Nou, de eerste was een vrij toneelmatig. Was gewoon een toneelstuk van 3 kwartier hadden we geschreven. Omdat we dat heel graag wilden proberen hoe dat was. Gewoon, het viel niet heel veel te lachen. Het was een vrij poëtisch gebeuren allemaal. En die tweede was een soort zep-cabaret. Dus alleen maar losse scènetjes. Waarvan we dachten toen dat ze echt heel leuk waren en voor een groot publiek. Als je er nu aan terugdenkt, denk je echt, het was echt belachelijk.
Ja. Wat dan? Wat noem eens wat?
Ik herinner me 1 scène dat ik aan Jeroen zijn been hing. Dat was de scène. Jeroen liep weg en ik hing aan zijn been en ik zei, maak hier geen notitie van!
Dat was de hele scène.
Supergoed.
Ja, en dat vonden we dan heel grappig, absurd en raar. En ik moest huilen en schreeuwen. Ja. Dat dit is echt goud.
En dat was niet het geval.
Nee, dat was niet het geval.
Er zaten mensen best wel gek naar te kijken.
Ja.
Terwijl jullie het leuk vonden.
Ja. Ja.
Maar word je op de toneelschool ook geleerd dat je moet doen wat je zelf leuk vindt.
Ja, en dat deden we ook iets, misschien wel iets te, toen we deden echt...
Nee, maar toen zei Ruud ook wel van, maar dit gaat echt, nu gaat het echt te ver. Nu vliegen jullie uit de bocht.
Ja, we werden wel teruggevloten. Ja. Want dat was maar 1 van de 20 scènes die van dit niveau waren.
Ja, wat
een...
Ja mensen, dan is het nu even tijd om jullie te wijzen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven en je kan naar www.vriendvandeshow.com/peptalk gaan. En dan kan je je monies droppen of je kan de show notes van deze aflevering lezen. En dan wilde ik ook nog even iets zeggen over mijn sponsor, coach Maarten Gulix. In deze aflevering praat ik namelijk met Niels en Jeroen heel veel over samenwerken. En volgens Maarten is de basis van een goede samenwerking of van een relatie communicatie. En dat klinkt heel erg cheesy en vanzelfsprekend. Maar Maarten heeft gemerkt dat dat in de praktijk heel erg lastig is. En zeker in de culturele sector. Ik bedoel, kijk maar naar Niels en Jeroen. Die samenwerking bestaat uit het hardop zeggen van... De ideeën die ze hebben, dat is natuurlijk heel erg precair. Of het kan me ook voorstellen dat de een misschien ineens beroemder wordt dan de ander. Ik zal niet zeggen wie, maar dat kan natuurlijk. Of de een neemt altijd de lead en de ander loopt er altijd achteraan. En die rollenpatronen die kunnen ervoor zorgen dat een samenwerking heel erg stroef gaat. Of dat een duo zelf stopt. En in de coaching van Maarten kun je leren, volgens hem, hoe je in verbinding blijft, op een volwassen manier assertief kunt zijn en hoe je je grenzen aan kunt geven, waarbij je jezelf en de ander in waarde laat. En hij heeft er zelfs een aparte dienst voor en dat is de dienst coachen bij conflicten. Dus heb je een conflict, dan kan je langsgaan bij Maarten, maar het is natuurlijk beter om het te voorkomen. En daarmee kan hij je dus ook helpen. Dus dit is eigenlijk ook gewoon een oproep voor duo's als Roentvonk en Jentel en de Boer. Want geloof mij maar, dat is echt bij de ratten af wat die elkaar aandoen. En zeker als je met iemand samenwerkt als, ik noem een Tom van Kalmthout. Maar wil je meer informatie, dan kan je naar www.maartenge.com gaan. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met dat ene duo dat nog niet uit elkaar is, namelijk Van der Laan en Woe. En hoe, want dat is natuurlijk wel wat je blijft doen als je maakt. En ook als je een duo bent. Hoe vind je de balans tussen namelijk dat wij vinden dit leuk, maar het moet wel voor iedereen, voor een groot publiek leuk gevonden worden. Hoe werkt dat? Hoe vind je die balans? Want toen vloog je uit de bocht.
Ja.
Nee, dat is toch zo, want we hadden ook wel echt de ambitie om een soort, inderdaad weer een nieuwe vorm. Dus onze eerste 2 voorstellingen in theater, die waren ook echt met een verhaal, met personages. En die wilden we ook eigenlijk liever niet dat het cabaret heette, maar muziektheater. Dus, en toen hebben we... Maar ja, dat was... Je wordt daar toch op den duur ook niet heel gelukkig. Dit waren best leuke voorstellingen hoor, maar het was niet zo dat je denkt van hier gebeurde niks rondom ons. En op een gegeven moment, wat er toevallig precies 10 jaar geleden gebeurde, was dat onze derde voorstelling gingen maken. En dat we, want we lieten ons ook regisseren door Ira Yudkovskaya. Dat is een hele strenge Russisch-Nederlandse toneelregisseuse. Waarvan we dachten van, nou ja, wij doen wel die grapjes maken. En zij moeten ons gewoon echt in het gareel houden dat we wel degelijk toneel maken. Mm-hmm. En toen zei hij tegen ons, ik ga bij jullie weg. Jullie moeten cabaretvleugels uitslaan. Ja. Dat zei ze niet letterlijk. Maar daar kwam het op neer. En toen hebben we Erik van Muiswinkel gevraagd. Omdat we ook hen heel erg bewonderen om zijn voorstellingen met Diederik van Vleut. Bijvoorbeeld, eentje vonden we heel mooi in een antiquariaat. Dat Diederik een boekenwinkel was begonnen. En dat Erik vereenzaamde en vaak bij hem langskwam. Mm-hmm. Dat was eigenlijk ook een soort toneelstuk. Maar dat was voor het publiek glashelder dat daar om gelachen mocht worden. En dat het eigenlijk cabaret was en satire in zich had. En dat lukte ons maar niet, zeg maar, om die vertaalslag te maken. En ik ging toen in de zomer een ander project doen. Dus toen hadden we bedacht, nou, dan schrijven we heel veel losse scènes die we gewoon grappig vinden. En dan gaan we die 1 avond allemaal achter elkaar spelen. En dan gaan we na de zomer daar een voorstelling van maken.
Ja.
En toen had ik Erik, die wilde ons gaan regisseren. Die hebben we uitgenodigd van, kom daar om bij die avond te zijn, om die scènes te kijken. En toen zei hij na afloop, dit is af. Hier hoef je niets meer aan te doen. Want dit is zo'n aanstekelijke, plezierige avond. Dus, en toen dacht ik, kan dat gewoon? Mag dat gewoon zomaar? Moet je niet een dramaturgie hebben? En moet je niet...
Ja.
Dus hij zei, nee, doe dat niet. Laat het allemaal lekker los. En toen, wat er toen gewoon wel gebeurde, was dat we ineens met zoveel plezier gingen spelen. Toen hebben we de voorstelling Superlatief gemaakt. Dat was de derde. Ik denk niet dat het onze beste is, maar het is wel voor ons misschien wel de belangrijkste geweest. Omdat we toen een soort... hebben geleerd, dus 10 jaar nadat we de eerste voorstelling maakten, hoe je echt een connectie met je publiek maakt.
En... Door echt te maken wat je zelf wil? Of hoe maakt hij die connectie met...
Misschien mocht het ook gewoon wel niet leuk zijn van onszelf.
Oh ja.
Want leuk is geen kunst. Misschien wel ergens zo, voor je gevoel. Dat je denkt, we hebben er heel lang over nagedacht.
Want je wilde het ook, het moest muziektheater heten en geen cabaret.
Ja, precies, ja.
En terwijl we willen gewoon eigenlijk... Ja, je moet het ook niet meer maken dan het is. We wilden ook gewoon heel graag grapjes maken voor de mensen. Ja. Dat is ook een soort oer. Dat is heel leuk om te doen. En we hielden erg van satire. Toch iets vinden over het nieuws op een grappige manier. En daar scènes van maken. Maar dat was niet een hele voorstelling waard. Maar wel 1 scène. En toen deden we voor het eerst... Nou, dit wat we heel erg vonden. En heel kwaad over waren. En heel veel lol in hadden. Deden we een scène. 8 minuten. En dan gingen we iets anders doen.
Ja.
Maar daardoor waren alle ideeën ineens wel helder die we wilden. In plaats van dat we in een vervlochten wereld zaten met meerdere lagen.
Ja,
waarvan we ook nooit zeiden wie we waren. Nooit het publiek aankeken. Allemaal vierde wand en afstand, afstand, afstand.
Ja.
En bij elk lachje... zo de zaal.
Alle teringleiers, ja.
Dat we dat eigenlijk wel wilden. Dus het was gewoon, we waren gewoon pompeus aan het doen.
En hoe kwam dat? Is dat want het hoor je vaker, toch? Van mensen die van de toneelschool komen.
Ja, Jeroen Nielsen is zo pompeus.
Nee, ik bedoel, je hoort vaker dat mensen dan van zo'n opleiding komen. En dan, het mag niet grappig zijn. Het mag geen cabaret. Dat hoor je toch wel?
Ja, misschien
komt dat daardoor?
Het is natuurlijk geen makersopleiding. De toneelschool en de kleinkunstacademie zijn een uitvoerende opleiding. Je leert uitvoeren, dat zeggen ze ook. En als je wil maken, moet je het in je eigen tijd doen, 's avonds.
Ja.
Dan krijg je wel hulp, maar het is een uitvoerende opleiding. En daar gaat het gewoon niet om, wat is een goede grap.
Nee.
Want mensen zeggen ook altijd, ik ben cabaretier geworden, ik heb helemaal geen kleinkunst gedaan. Dat is logisch, want het is geen cabaretopleiding. Je leert zingen, bewegen en acteren, eigenlijk.
Ja. Maar ook wel eens... Ook wel tekst schrijven en piano spelen.
Tuurlijk, maar dat doe je als je met z'n tweeën overblijft in de ochtenduren of zo. Tenminste, het is niet het idee, er wordt je geen humor bijgebracht.
Nee, dat niet. Nee.
Het is nooit gegaan over wat is een goede grap, wat is een leuke... Hoe schrijf je een one-liner, daar ging het niet over.
Nee, dat leer je daarna.
Dat leer je daarna, dus dat hebben wij daarna ook moeten leren.
Met jezelf.
Maar het is niet zo dat als iemand niet de toneelschool doet, dat hij eerst hele zware... En gaat doen als mensen lachen, toch? Die beginnen meteen met...
Nee, maar die weten bijvoorbeeld, ik wil de humor in en ik ga dat gewoon doen.
Ah, inderdaad.
En ik ben niet als humorist opgeleid.
Nee.
Maar als kleinkunstenaar of als acteur. Dus dat was ook wel...
Wat wij ook wel heel erg leuk vinden om echt theater te maken van onze voorstellingen. Dus,
ja.
Het is wel kleinkunst, maar er zit wel degelijk altijd heel veel theatraliteit in.
Wat is dat precies?
Weet ik niet.
Ja, ik weet wat het is, maar wat bedoel je dan? Theatraal?
Nou ja, wat bedoel
verbeelding?
Ik
of met...
ja, toch wel met een lijn erin en met dingen die terugkomen. En dat vinden we heel leuk als maar dat een scène toch niet op zichzelf staat, maar dat er uiteindelijk blijkt dat er nog een andere reden was voor die scène dan die scène alleen. En dat het optelt en dat we ook muziek inzetten om sfeer te maken. En we willen wel, ja. Moeilijke vraag, wat is de theatraliteit? Ja, dat eigenlijk gewoon, dus niet alleen, maar gewoon niet met de microfoon in je handen staan en alleen maar grappen schieten, maar wel met sfeer en met licht en met decor.
Is het ook zo dat Erik van Muiswinkel zei, want toen heten jullie nog geen familie, toch? Heeft hij ook gezegd, zo moet het niet heten?
Eigenlijk was de grootste doorslag was de directrice van dit theater waar we nu zitten, van Bellevue, Jeanette Smit. Die had op een gegeven moment ons bij zich geroepen.
Ja.
En zei, jongens, je moet er van die naam af.
Oh ja?
Dat kan niet. En wij waren een beetje beledigd en geschrokken. Want we heten Geen Familie en dat vonden we leuk en passen. En daar was je aan gewend en het stond op posters en we hadden een logo ontworpen. Dus het was helemaal klaar. Ja. Dus het kan echt niet, moet je niet doen. Want het is ook verwarrend, want in boekjes staat er gewoon Geen Familie. Denk je, oh, dit is geen familievoorstelling. Het is negatief.
Ja, Geen Familie, wat dan wel?
Het levert je niks op. En je bent spijkers met koppen aan het doen. Niet als Geen Familie, maar niet als Lani Roemoel. Je doet langzaam dingen, je begint een beetje mee te doen. Laat mensen ook... Dat is eigenlijk hetzelfde als dat we niet wilden dat mensen lachten. Dachten we, ze moeten ons gewoon wel vinden. Dat Geen Familie, dat zoek je maar op.
En was het misschien ook een beetje zo, net als die scène van dat jij aan zijn been hing. Jullie vonden dat zelf heel grappig om je Geen Familie te noemen, omdat het natuurlijk duidelijk is dat jullie geen familie waren.
Ja, ik vond het heel leuk. We deden altijd in het begin Niels van Laan en Jeroen Woe, tussen haakjes Geen Familie, spelen. En dat mensen dachten, waarom staat dat tussen haakjes?
Ja.
Dat vinden we leuk.
Dus daarin waren jullie uit de bocht gevlogen eigenlijk.
Nou ja, kijk, en je kan ook denken van, ja, je moet geen concessies doen. Maar zij zei gewoon heel duidelijk, het heeft niks met concessies doen te maken. Jullie maken radio, je doet af en toe een liedje hier en je maakt theater. Dat doe je als Van der Laan en Woe. Noem je ook zo en wees daar gewoon open in.
Ja, ja.
Dus dat, en toen dachten we, ja, dat is misschien wel zo.
Nou, je merkte het wel, dat bij iedereen die dat zei, tegen wie dat zei, ja! Dan blijkt ineens dat iedereen dat niet tegen ons durft te zeggen.
Ik heb de memo's gehad in die tijd. Wat doen we mensen?
Feit blijft natuurlijk dat het geen originele naam is. Tenminste, het is een soort advocatenkantoor of al die, weet je wel. Wat het is het nou? Het is gewoon niks.
Ja.
Kijk, Woe, daar heb je nog wat aan. Maar Van der Laan, het is gewoon obligaat. Dus het is niet een naam waarvan je denkt, wij zijn Van der Laan en Woe.
Ja.
Dat je dan trots zegt. Het is gewoon praktisch.
Nou, ik wel.
maar bij jou, oh, even tussendoor, het is eigenlijk toch, of niet?
Ja.
Dit is niet Woe, maar hm. Dus
ja.
Van der Laan en
ga ik een heel lang verhaal vertellen. Je weet dat je dat niet doet, dat je mij nu een heel lang verhaal gaat laten vertellen.
Nee?
Ik heet eigenlijk Jeroen hm. En dat heeft ermee te maken dat mijn opa was een Chinees.
Ik pak er wat drinken bij.
Ja.
Ik ook, ik ga even naar de wc.
Ik zal het heel snel vertellen. Hij was Chinees en hij heette hm. Kuchinang hm. NG.
Ja.
En dat moest hij veranderen voor de Nederlandse... Want dat moest toen nog, dat hoeft niet, denk ik niet meer. Maar dat moest toen... Dat is ook niet uitspreken voor Nederlandse mensen. Want je weet alleen niet hoe lang het duurt. Je weet het niet. En dat betekent de vijfde familie in het Mandarijn. En Woe is de vijfde familie in het Kantonees. Dus heeft hij, nou, dan doe ik dat. Maar dan doe ik het wel W-O-E. Want als het dan voor Nederlanders moet veranderen, dan spel ik het op zijn Nederlands. Dus dan heeft hij deze achternaam bedacht.
Oh ja. En Van der Laan, hoe is dat?
Ja, dat is een heel lang verhaal. Dat was een Poolse onderduikersgezin.
Oh ja. waar wil ik heen? Ja, dit hoort er ook bij. Normaal neem ik het thuis op en dan kan ik gewoon even pauze nemen. Maar nu voel ik de druk. Ja,
vinden mensen leuk om te zien hoe dat nou gaat, zo'n podcast.
Oh ja. Toen kwamen jullie grote doorbraak, toch? Want toen was het ineens, zaten jullie in de oudejaarsconferentie.
Ja, dat gebeurt ook allemaal een beetje tegelijk. Dus die naamsverandering en die superlatief voorstelling die ik net vertelde, en de oudejaarsconferentie, dat gebeurt allemaal in hetzelfde jaar. En daar mochten we dus een liedje zingen, want Erik van Muiswinkel mocht die maken, maar die dacht natuurlijk met een groep. En ik herkende ook ons als jonge honden. En verder had hij Mike en Thomas en Ronald Goedemond en Sanne Wallis de Vries, omdat hij het leuk vond om met een ploeg te doen en niet alleen. En hij vond het dus leuk om ook twee jonge jongens erbij te halen, zo van ook de nieuwe generatie laten zien. En dat hebben we toen met beide handen, ja, toen hadden we de Sirtaki bedankt.
Ja, inderdaad.
En dat werd een hitje. Dat was bedankt, allemaal bedankt over de Griekse crisis. Dat was overigens een liedje wat Niels geschreven had. Ook weer, nou ja, dat is liedje, dat moet je voor, ik durf te zeggen omdat ik het niet zelf geschreven heb, maar dat is vrij ongelooflijk. Want hij was bezig met een scène voor Spijkers met Koppen over de Griekse crisis met de Acropolis. Nee, was dit allemaal?
Olympus.
Olympus. Atheneum. Allemaal Griekse goden. En hij dacht, fuck, het is, dit wordt te ingewikkeld. Want we hadden een snabbel s'nachts. We gingen s'nachts Queen-liedjes zingen in Toemler. Met Stanley en de Menzo's.
Oh, ja, ja.
Dus het was 11 uur en om 12 uur moesten we zingen. En dacht, weet je wat ik doe? Fuck it, ik schrijf gewoon even een nieuwe tekst op de shiitake. Toen heeft hij dus in 3 kwartier die tekst, waar we nooit 1 woord aan veranderd hebben ook verder, die tekst geschreven, die ongelooflijk... Alleen maar dat soort lettergreepjes en gedoe en ingenieus rijm. Ja.
En dat werd de doorbraak.
En toen Erik vroeg, willen jullie meedoen, dachten we, nou, die is eigenlijk wel heel lekker als we daar een dansje bij leren en die dan doen. Want dat was gewoon, toen daar in de studio van Spijkers al best wel, je voelde van, wauw, dit is wel een heel gaaf ding. En om me even verder te vertellen, toen had Paul de Leeuw had dat gezien met Oudejaar. En die belde ons toen, willen jullie, ik ga een nieuwe zaterdagavondshow maken, willen jullie elke week zo'n liedje maken? Dat lijkt me heel leuk. Als jullie elke week een liedje komen zingen bij ons. En je hoeft het niet zelf te schrijven. Tenminste niet helemaal zelf. Ik heb 2 schrijvers voor jullie. Joep van Deudekom en Rob Urgert. Dus wij zouden met z'n vieren elke week een liedje gaan schrijven. En toen met z'n vieren bedachten we van, is het niet leuk als we die hele week doornemen? En dat werd de quiz.
Dus zo kwam, maar dan komt dus alles ineens in een stroomversnelling.
Ja.
Dus alles wat daarvoor, dat is er alles daarvoor daar nodig voor geweest om...
Ja, het is altijd zo. Het is ook zo irritant dat je niet weet wanneer dat gebeurt en ook niet hoe je het kan forceren. Ik had het ook natuurlijk collega's van ons, of weet je wel, die aan het beginnen zijn, die hebben, er wordt altijd gezegd, ja, door theaters ook, je moet eigenlijk even op tv. Maar ja, dat is een holle frase, want hoe doe je dat? Ik heb er geen idee. Ja, we hebben gewoon heel erg ons best gedaan de hele tijd en ineens wordt iets opgepikt en dan mag je tv gaan maken. Maar het is volgens mij 40% mazzel en 60% de hele tijd maar je best doen. Maar ja, het is wel... Het is ook gewoon toeval, vrees ik.
Ja, ja. Nou, zeggen altijd als mensen, als student of zo vragen, heb je nou echt een les? Dan zeggen wij eigenlijk altijd van, wees altijd op je allerbest, want je weet nooit wie het ziet. Dus wij zijn het niet eens met dat je op de goede moment op de goede plek moet zijn. Tenminste, dat weet je niet wanneer dat is. Nee. Maar als je zorgt dat je altijd op je best bent, dan ben je ook op je best op het moment dat je toevallig op de goede plek bent.
En hoe jullie bleven gewoon fit, zeg maar, de hele tijd. Dus gewoon op je best. Of is dat iets wat je nu weet dat je dat toen deed? Of waren jullie de hele tijd bezig?
Dat was wel onze filosofie. Zijn.
We dachten altijd maar, we gingen weer naar België toen. Dat hebben we wel zin. En stel je voor, er is iets of iemand hier dat ons kan helpen. Zaten we toch maar weer vol gas.
Ja. Ja, ook snabbels en rare dingen. We hebben altijd echt onze stinkende best gedaan dat het zo goed mogelijk was.
Ja.
Misschien bij KPMG zit wel iemand.
Ja, die iemand kent. Die,
het lijkt me heel leuk om een keer iemand te spreken die dat dus altijd heeft gedaan, maar nooit... Die door dus gewoon, toen ben ik dat gaan doen en dat. En nu ben ik 80 en het is nooit gebeurd. Nee, dat lijkt heel grappig. Ik denk dat ik het zelf ben. Maar hoe voelt dat, zo'n doorbraak? Wat gebeurt er dan?
Nou, het gek genoeg... Nou, wat er wel op een gegeven moment... Echt als een doorbraak heeft het nooit echt gevoeld, geloof ik. Wat er wel op een gegeven moment gebeurde, was dat we ineens... dat voorstellingtje Supplatief, dat we dat eerst 60 keer een kleine zaaltje speelden. En het seizoen daarna ineens naar de Kleine Comedie mochten. En het jaar daarna naar Carré. Wat gebeurt hier, joh? En de Luxor ineens vol zit.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel heerlijk. Ja, hoe voelt dat? Heerlijk.
Ja. Denk je dan, oh, hier hebben we naartoe gewerkt? Of wat?
Ja, dat niet. Daarom zeg ik, het voelt niet als een doorbraak. Het voelt nog steeds alsof we... Toch, ja, alsof we onderweg waren naar iets... Maar ik weet niet waar dan naartoe dan. Maar het was wel altijd, oké, dit hebben we nu. Oké, nu moeten we door. Dat is eigenlijk altijd nog steeds de energie. Oké, dit is nu gelukt. En nu, wat gaan we nu doen? Ja.
Dus jullie zijn nu nog steeds onderweg?
Eigenlijk wel, ja. Het is wel dat we nu iets meer rust durven te nemen. Dat we nu af en toe durven te zeggen... Want we draaiden ook af en toe gewoon door. Van dat het zo, omdat we alles overal ja opzeiden. En probeerden op topniveau te presteren. En nu dat we onszelf in bescherming nemen door af en toe rust en tijd te...
En kan je ervan genieten dan nu? Ja. Kon je dat toen ook al, eigenlijk?
Nee.
Jij wel beter dan ik.
Nou.
Ja?
Ja, ik ben er niet zo heel goed in. Maar jij bent er wel echt goed in geworden. Het vieren en denken, we hebben iets bereikt. Ik merk toch altijd, zelfs nu ook, dat ik denk, ja, zitten we nu te praten over ons? Wat slaat dat nou op?
In de podcast?
Ja, en waarom niet? Ja, er zijn altijd... twee jongens met een televisieprogrammaatje. En leuk.
Ja.
Maar dat je denkt, ja, wat is... Ik heb de neiging om dat naar beneden te... duwen. En dat we dan eindelijk in Carré staan. Dan denk ik, ja, Carré, ja, maar goed. Ivonie staat ook in Carré. Ja. Dus ik denk, wat betekent helemaal niks.
Nee, Carré betekent niks meer tegenwoordig.
Nee, nou ja, dat is mijn... Wat heel vervelend ook is.
Waarom is dat?
Ja, weet ik niet. Ik vind het ook wel heel leuk. Hè? Ik vind het echt het allergaafste om te doen. Maar Jeroen kan inmiddels ook denken... Jezus man, we hebben gewoon een eigen zaterdagavondprogramma. Wauw. Ja, ja, precies. Ja. Oké, volgende week, wat gaan we dan doen? Zeg maar, dat, ik moet dat nog wel leren, om dat een beetje af te kijken. Zoals we heel veel dingen afkijken. Dat ik hoop dat ik over een paar jaar in je podcast zit en denk... Ja, dat was ik toen en nu.
Inderdaad. Wat is het grootste wat jullie van elkaar hebben geleerd?
Nou, dat vieren, in de breedste zin van het woord, is wat ik echt heel erg van Jeroen leer. Niet letterlijk alleen maar een biertje drinken en proosten, maar gewoon echt gelukkig zijn met een idee, waardoor het ook vaak beter kan worden. In plaats van de hele tijd denken, gooien we ook weer weg. En dan gewoon leren om te denken, dit is wel goed, want als wij het nu gaan uitwerken, wordt het vanzelf zo goed als we willen. Mm-hmm. Dus dan, je kan wel de hele tijd blijven denken, er moet nog iets anders of nog iets beters of zo, maar dat heeft niet zo heel veel zin. Dat heb ik geleerd en Jeroen is wel heel goed in iets bestaand van jezelf maken. Dus om te denken, we hebben hier vooral in theater, als we een soort sfeer nodig hebben qua muziek, om dan een gitaar te pakken en bijvoorbeeld dit zoiets. Dan denk ik, ja, dat inderdaad. En om daar dan gewoon op te varen en niet te denken... Dat daar stopt het. Ja, dat is een beetje vaag. Maar ik bedoel, je kan ook een sfeer die je wel al helemaal kent... bijvoorbeeld een romantische sfeer... die op zichzelf is dat niks. Mm-hmm. Maar als je dat onder een scène zet... dan tilt het dat gewoon op en dan wordt die scène wel weer iets nieuws. Dat is denk ik mijn drang om dat nieuwe te doen... is natuurlijk doodlopend als je alles weggooit. En Jeroen is zo breed in wat hij muzikaal allemaal verder kan... dat je dat gewoon moet hergebruiken. Gewoon, kunst is toch ook gewoon slim recyclen. En dat heb ik wel geleerd.
Ja, dus je bent nu ook minder bezig met... het moet nieuw zijn, ja. Je kan iets...
Nog steeds wel een beetje. Ik denk wel, als we nu weer even tot hier mogen doen ons programma... wat we dan de afgelopen editie hebben gedaan met een online publiek. Omdat we echt dachten, ja, al die humorprogramma's ook in Amerika... allemaal lege kamers, dat kan niet jongens, kom op. Er moet iets... En nu kan ik wel echt niet slapen om te denken, en wat nu dan?
Ja.
Wat is dan de volgende stap? Als er een paar mensen mogen, wat kan er dan? Maar goed, dan is het functioneel.
Ja, maar daarom kan je dus waarschijnlijk ook nooit... Vind je moeilijk om te genieten. Daarom kan je nooit slapen, ja. Nee, maar daarom kan je ook moeilijk genieten natuurlijk, omdat je toch de hele tijd bezig bent met wat ook weer je kracht is.
Precies, maar ook wel lastig en vervelend.
Ja. En Jeroen, wat heb jij...
Ja, dit is natuurlijk een wisselwerking, want ik heb geleerd dat je niet iets opschrijft en dat het dan goed is. Maar dat je er nog een keer moet kijken.
Ja.
Dat is heel simpel gezegd hoor, maar dat is natuurlijk wel om aan te haken wat Niels nu zegt. Ja. Ja, maar ja, wat niet, weet je wel. Ik heb ook grappig leren zijn. Ik zocht als kind al jongetjes op om het hardst moest lachen. En dat heb ik nog steeds doe ik dat. Maar hoe dan? Hoe kan dat? Ik hou heel erg van leren ook. Dus ik ben ook zo'n irritant iemand die op een gegeven moment een beetje zelf gaat praten als iemand die ik bewonder.
Ja, ja, ja.
Nou, het lijkt me natuurlijk... praten eerst gewoon Chinees.
Ja.
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 Het lijkt me zo raar is dat als je artiest bent, ben je de hele tijd bezig met waar zit mijn kracht? Dat noemen ze dan je stem vinden. Weet jij, want je geeft les, toch?
Nee, Jeroen gaf vooral les, hoor.
Wat?
Niks.
Natuurlijk. Ja. Maar goed. Boeien.
Jij gaf stemles.
Nee, ik bedoel niet stemles, maar je metaforisch je stem vinden.
Dus dat echt je stem vinden.
Nee. Nederlands praten. Dat voor Niels. Nee, ik bedoel je metaforisch, dus dat je in je kracht staan. Dat is hoe ze dat noemen. Daar ben je de hele tijd mee bezig als artiest. Maar jullie zijn natuurlijk met je, wat is mijn kracht, maar ook wat is onze kracht?
Precies.
Zijn dat twee aparte dingen waar je mee bezig bent? Of ben je daar niet mee bezig?
Ik denk dat wij vooral bezig zijn met onze stem vinden. Ik ben niet zo bezig met mijn eigen stem. Ik zie dat als één ding, omdat we samen theater maken en televisie. Dus dat is mijn werk. We zijn heel veel bezig met wat willen wij vertellen of doen of zijn of wat kunnen we nog niet. Dus daar zijn we steeds aan het zoeken. Maar het gaat altijd over ons samen.
Ja. Wat is, om het af te sluiten, want we zijn... ik zit gewoon even na te denken.
De lat voor de laatste vraag ligt echt hoog.
Ja, de laatste vraag is... Wat is het verschil?
Een mop.
Oh, leuk. Dat is wel slim met een vrolijke noot eindigen. Tussen.
Nee, wat is als je nu terugkijkt naar die twee verliefde jongetjes op de toneelschool? Ja? Ja. Zo die foto die je op Instagram, als je daarnaar kijkt, wat denk je dan? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Nou ja, ik ben ook gewoon bijna 40. Dus je hebt ook gewoon aan het leven. Ja, jeetje. Ik heb het gevoel dat we dat al een beetje verteld hebben. Niet om dat ik dat een stomme vraag vind. Maar ja, het is gewoon een hele lange weg.
Ja.
Die we bewandelen. En die verliefde jongen, dat zijn nou wel verliefde mannen, hoor. Dat is wel.
Ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. Dat ik denk, dit eigenlijk is er helemaal niks veranderd.
Ja.
Oh ja?
Ja, toen Jeroen, ons social media beheerder, dat postte. En ik al ook dat zie. Kijk, oh. Ja. Zo kijk ik ook. Toen dacht ik, oh jeetje, dit is helemaal niet anders. Nog steeds samen, ja, nu mag het niet. Maar dat is ook moeilijk trouwens. Ja. Dat vond ik met even tot hier wel moeilijk. Over vieren gesproken, dat je dan een uitzending hebt gedaan.
Jij helemaal blij dat je eindelijk iets wilde vieren. Ja, en dan mag het niet. Ja, inderdaad. Ja.
Nee, maar ik denk dat er eigenlijk niet heel veel veranderd is. Tuurlijk zijn we wel gegroeid en zo. Maar die lol die we daar hadden, en die soort onvoorwaardelijkheid, die is er nog steeds is er niet minder op geworden, heb ik het idee. Ik heb ook niet het idee, nou, nu gaan we afbouwen of zo.
Nee, dat zal jij zeker. Jij bent natuurlijk alweer bezig met de volgende.
Ja, maar wel met hem. Oh, dus niet dat ik denk van, maar ooit ga ik. Nee, joh.
Oké. Dank jullie wel, jongens.
Bedankt.
Jij ook.
Ja, het is ook tijd. Ja, normaal zet ik dan gewoon hem uit, dus dat ga ik dan nu ook doen. Ja, lieve mensen, dit was het gesprek dat ik had met Van der Laan en Woe. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Pas goed op jezelf, je testikels, je baarmoeder, elkaar. En laat het me weten, hè, of er kaarten zijn voor een bepaalde omroep. Kraakt de Pep Talk af tour. Ik wil dat zien. En ik ga ervoor betalen ook. Daag!